If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hoeken en Boeken, aflevering.
Zijn we eigenlijk al aan het draaien? Oh. Nou, sorry dat ik onderbreek.
Nee hoor, dit is ook een begin.
Ga je toch even onderbreken?
Ja, precies, daar had je hem al.
Hé, Eve, ik heb jou op tv gezien deze week.
Ja, wij waren bij Galit en Sophie. Marcel en ik, bedoel ik met wij. En om daar te praten over onze theatervoorstelling... waarmee we door het land toeren, Zandweg 17... over hoe het is om als verstadst stel naar een dorp te verhuizen. Ik ga liever niet op televisie. Ik vind dat helemaal niet zo leuk.
Waarom niet?
Ja, ik weet het niet. Daar moet je ook wel het menstype voor zijn. Kijk, Marcel die is inmiddels heel goed in verhalen vertellen en overal maar praten. En het maakt hem helemaal niks uit. Maar ik weet niet, ik vind dat toch wel dan weer spannend. Als het dus niet hoeft, dan doe ik het liever niet.
Want waarom is dat dan spannend? Want je zit hier ook in een podcaststudio
maar heb ik het idee dat ik gewoon met jou aan het praten ben.
Ja.
En op televisie, dan heb je natuurlijk... Kijk, als je onze podcast gaat luisteren, dan ga je gericht daar naartoe om dat te luisteren. En op televisie, daar zap je gewoon langs. En dan weet je ook helemaal niet wie dat allemaal ziet.
Ja,
weet niet.
Wat je krijgt voorgeschoteld.
Ja, precies. Dus dat vind ik toch
wel
iets
anders. Je bent
bang
voor haters.
Nou, nee, niet eens zo. Maar ik vind het ook gewoon niet zo heel erg leuk. Ik vind het ook heel veel gedoe over niks. Eigenlijk alle talkshows en dingen die ik zou het zelf ook niet kijken. Galit en Sophie, dat vertelde ik ook tegen Galit. Wat heel aardige gozer is trouwens. Dat wil ik wel even... Aan hem ligt het niet. Maar ik vertelde hem ook. Ik kijk het nooit. Omdat het precies...
Omdat het me helemaal niet boeit, Galit.
Nee, maar het zit precies... Kijk, wij gaan op een gegeven moment aan tafel. En dan is het om 6:45 Klokhuis. Om 7:00 Jeugdjournaal. En dan 6:15 is het afgelopen. En dan moet iedereen weg. En naar boven. En dan ben ik dus rond, 8:15 weer beneden. En dan is het gebeurd.
En dan ga je het nieuws kijken.
Precies. En dan gaat het nieuws aan of de krant of iets anders. Maar dus ik mis het eigenlijk. En zo op deze manier heb ik dus ook jarenlang de Wereldrijd Door gemist. Het zat gewoon niet in mijn systeem. Maar goed, anyways, wij zaten
Hoe
daar
was
dus.
Het? Ja.
Ja, en we zaten daar dus om te vertellen. En het ging allemaal prima. Je hebt natuurlijk de opbouw van de talkshows eigenlijk altijd wel hetzelfde. In ieder geval bij dit soort entertainment talkshows rond dit tijdstip. Blokje nieuws. Blokje verdieping, blokje entertainment. En dat blokje entertainment is altijd laatste. Dat is zeg maar de nieuwe plaats van André Hazes junior. Die komt altijd op het eind. Weet je wel. Zo moet je het zien. Dat is de opbouw. En wij waren
een soort
nu,
van met gezelligheid eruit.
Ja, precies. Iets luchtigs, zoals het allemaal weer behandeld. En dat waren nu waren wij. En je neemt je van tevoren allerlei dingen voor om te zeggen. Maar dat lukt dus dan toch niet helemaal.
Terwijl om eruit te krijgen wat je hebt voorbereid. Soort
nee,
van.
Nee. En dat kan je dus van tevoren wel in je hoofd hebben. Maar het is toch heel lastig om dat dan op dat moment goed te vertellen. En dat is allemaal tot daar naartoe. Want je komt er wel uit met z'n allen en je lacht een keer en dan is het ook alweer klaar. Maar de grap is dat je zodra je de podium...
Mag ik daar nog heel veel iets over vragen? Want heb je dan van tevoren met een redacteur gebeld die jou precies heeft meegenomen in wat er allemaal gevraagd gaat worden? En kan jij dan ook zeggen, oh, ik wil dit heel graag vertellen?
Nou, nee, je hebt een voorgesprek. Wanneer zij iets van 20 vragen op je afvuren. En jij vertelt dan, geef dan gewoon antwoord zoals het is.
Ja.
Maar je weet niet wat ze uiteindelijk gebruiken. En het zijn natuurlijk maar zulke stukjes.
Dus je weet uiteindelijk helemaal niet welke 3-4 vragen wel gaan terugkomen.
Nee, en nu hadden ze bijvoorbeeld ook het Funda-filmpje van ons huis. Dat zit wel in de voorstelling. Maar dat lieten ze nu ook zien. En dan zit je dus 2 minuten, nou, het voelde als 2 uur.
Ja, dat is helemaal niet boeiend.
Totaal niet boeiend. Dus dan zit je daarna te kijken van, ja, het gaat allemaal van mijn spreektijd af. Ik weet het niet, maar dit is niet helemaal niet wat ik wil laten zien.
Nee.
Maar goed, niks te nadelen. Ik bedoel, dat zijn keuzes waar je ook helemaal niet in moet treden als gast, hoor. Dus ik vind het allemaal prima. Maar wat er gebeurt, is je loopt het podium af. En Patty Bart was tafeldame. Hoe noem ze dat? Een gast van de dag of weet ik wat.
Zit hij daar dan vaker?
Ja, dat weet ik dus niet.
Oh, dat vind ik wel een geinige keuze. Ik kijk dus ook niet zo vaak.
Nee, je bedoelt NPO versus shownieuws.
En dat zij dan een soort vaste sidekick is. Maar dat is ze, of was ze gewoon een andere gast? Nou ja, goed, jij weet het niet. Ga door.
Nee, ik weet het niet. Maar zij was daar en ik vind haar enig, hoor. Dus wat dat betreft. En ik loop het podium af en ze zegt, is het nou echt zo erg? Ik kan me niet voorstellen. Ik zeg, nee, natuurlijk niet. Valt dan best wel mee. Maar ik zit met die man van mij. En die kan niet tegen autoriteit, die kan niet tegen regels. Dus dat wordt meteen, loopt meteen uit de hand. Ze zegt, nou wat dan? Ik zeg, nou, bijvoorbeeld, op een gegeven moment is er natuurlijk een verbod gekomen op bellen terwijl je fietst. Ja, je mag niet telefoneren en fietsen. Daar houdt Marcel zich niet aan. Maar mensen daar, die zijn enorm van de regels. Dus die gaan er dan uit de auto, draait het raampje open. Die gaan dan zeggen, hey, je mag niet bellen en fietsen. En dan
rot op.
Ja, en hij, Marcel kan er dan niet tegen. Waarop Patty meteen zegt, oh, dat zou ik ook. Ik zeg, die gaat al schreeuwen. Oh, zegt Patty, dat zou ik ook doen. Ik zeg, dat is toch verschrikkelijk. Zulke mensen die overal maar... Nou ja, en dan ontstaat er eigenlijk het leuke gesprek wat je dus...
Voor de camera wilde hebben.
Ja, wat je op televisie had moeten hebben. Maar ik heb dat niet verteld. Dus, en zij heeft daar niet op kunnen reageren. En dus kreeg je een soort van keurig gesprek.
Ja.
Dus ja, als je zegt, hoe was het? Ja, nou, prima. Maar de leuke gesprekken komen eigenlijk altijd achteraf. En zo is het ook.
En dat
met
zeg
interviews.
Jij ook heel vaak bij ons. Want jij hebt ook heel vaak dat als wij buiten de podcast een gesprek voeren en alles zitten neer te sabelen. BN'ers tot plaatsen, tot weet ik het wat. Dan zit jij altijd van, oh, dit is een podcast. Oh, dit is een podcast.
Dat dus klopt. Ja. Maar het lijkt wel alsof die camera voor een soort laag van spanning zorgt, die toch een soort. Ja, als resultaat hebt dat je een soort klem op je bek hebt.
Ja.
Daar komt het op neer. En daar heeft Marcel minder last van. Maar ik nu nog wel, omdat ik dus nooit op televisie kom.
Ja, en ik denk ook dat als je als kijker naar dingen kijkt of luistert, dat je mensen leuk vindt omdat ze ontspannen zijn. Maar dat je eigenlijk onderschat wat een prestatie dat is.
Ja.
Want ik kan het zelf ook soms hebben als ik een podcast luister, dat ik denk, oh, dat is leuk. Oh, dat is leuk. Oh ja, dat zou ik anders zeggen of zou ik zo. Maar god, als je er eenmaal zit, dan komt het er ook niet altijd uit hoe je
klopt.
Wil.
En mensen zeggen ook altijd van tevoren, als je zegt, nou, ik vind het wel een beetje spannend. Of vind wat gaan
weet wat je gaat zeggen.
Dan zeggen ze van, oh joh, je moet gewoon jezelf zijn.
Ja, fuck off.
Gewoon jezelf, dat begrijp ik zus. Maar hoe gaan we dat doen dan? Ja, dat is dus kennelijk, gebeurt er... En dat snap ik ook, want je komt daar... Want we waren weer bijna te laat. En dus ik moest heel snel in de visagie. En ik had nog frietjes te eten, want we hadden nog niet gegeten. En in de file en drama weer. Dus ongeveer, we kwamen daar binnen in de studio. Opmaken, friet eten, hop, het podium op. En je zit als
in
eerste...
In de lichten, als een hert in de koplamp.
Als een hert in de koplamp zit je te kijken van... Oh, wauw, allemaal mensen. En oh, dit is dus een studio. Hé, dat is Galit. Oh, die zie ik nou voor het eerst. Patty Brad. God, wat ziet ze er goed uit. Dus je bent helemaal druk met jezelf. En dan
nou,
moet
met
je...
de anderen vooral klinkt het.
Ja, ook met de anderen. Maar ook met... Oké, zit ik wel recht inderdaad. Hè? En zit je haar een beetje oké. En heb ik nog een friet tussen mijn tanden. En dan... Dus je bent zo afgeleid door het randgebeuren... dat het nog niet lukt volledig in jezelf te zakken... Ja. En het verhaal te vertellen zoals je dat inderdaad zou doen... als je een ontspannen gesprek zou hebben.
En zoals je het voorbereidt,
ja.
Ik zit in de laatste maand voordat ik mijn boek moet inleveren. Dus toen dacht ik, nou, weet je wat? Ik ga die maand niet drinken. En nou, dat doet iets met het gemoed. Want je bent dan eigenlijk altijd fit. Er is niet zo'n... nou, dat fluctueert niet hoe je wakker wordt, zeg maar. En,
dat fluctueert niet hoe je wakker
wordt? Je wordt gewoon altijd fit wakker.
Ja.
En dat.
Je bedoelt ook dus niet één woord, gewoon helemaal niks.
Nee, helemaal niks. Als ik het heb over niet drinken, dan denk ik 0 drankjes.
Ja, precies.
Maar
dus ook niet...
jij verstaat daar iets anders onder. Niet drinken is voor jou 5 drankjes.
Maar je kan bijvoorbeeld ook zeggen: oké, in het weekend ga ik gewoon uit eten met iemand en dan kunnen we al 2 glazen, maar verder helemaal niks. Ja, dus niet
nee,
drinken.
Ja, ik vind het wel lekker om dat gewoon helemaal zwart-wit te hebben. Want ik weet ook, van als ik uit eten ga op zaterdagavond en ik drink 2 glazen, ja, dan heb ik er zin in nog 2. En voordat ik het weet, ja, ben ik om 4 uur thuis.
En is het zondag.
Is het, ja.
Ja. Ja. En wat, wanneer gaat dit in?
Dit is al ingegaan.
Sinds wanneer?
Sinds afgelopen zaterdag ben ik begonnen. Ja. Nee, echt. Dus okay. Donderdag en vrijdag had ik nog gedronken. Toen werd ik zaterdag wakker. Toen dacht ik, ja, nu is het klaar. En nu ga ik dus 4 of het is misschien wel 5 weken niet drinken. Ik heb dat wel vaker gedaan en zo bijzonder is het natuurlijk niet. Maar het doet wel echt iets met mijn productiviteit.
Maar nu al?
Ja.
Je bent 5 dagen onderweg.
Nou, ik denk gewoon, nu weet ik bijvoorbeeld al dit weekend ga ik niet drinken. Dus dan heb ik al een paar blokken ingepland dat ik ga schrijven. Dus dan, ja, weet ik al van, okay, hey, dit wordt een, ja, wordt
dus
een goed
weekend.
Dus je
staat al in die stand. Dat,
ja,
is het ook.
Je zit ook gelijk in een soort sportstand.
Oh ja.
En daar zit ik altijd wel in door de week, maar dan nu ook in het weekend. En, nou,
dus hoe ziet het er dan uit? Je drinkt niet, je sport wel.
Ja.
Hoeveel?
Ja, 5 keer in de week of zo.
Wow.
Ja, maar dat doe ik altijd wel.
Eet je nog?
Nee, dat vind ik sowieso een heel gek concept. Daar heb ik helemaal niks mee. Nee, jawel, tuurlijk, heel veel lekker eten. En ik zie ook vrienden. Het is niet dat ik geen leuke dingen doe en dat ik mezelf heb opgesloten.
Je hebt niet alle leuk weggesneden,
nee,
uit je leven.
Nee, want ik denk ook, dan hou je het niet vol.
Nee.
En dan heb je gewoon een hele stomme maand. En ik vind het juist leuk om er een gezellige maand van te maken, maar om wel die productiviteit even op te schroeven. En ik had gisteren een vergadering. En dat was voor een project wat begin volgend jaar een keer gaat gebeuren. Nou, dat ging over marketing, merkverhaal, promotie. Dat soort termen kwamen allemaal voorbij. En toen was er 1 iemand en die zei, ja, dat is toch een stukje klantenbinding.
Een stukje?
Ja. Wat denk jij dan?
Nou ja, dan denk ik, een woord uit 2009. Nee, ja, een stukje, dat doen we toch niet meer? Ik,
nee,
dacht dat wel,
ja,
klaar was.
Want dat was een beetje zo van een stukje naar, ja, de mensen toe.
Ja, een stukje, een stukje
dat,
wat?
Dat kan dan alles zijn, toch?
Ja, een stukje zijn.
Ja. Een stukje promotie naar de mensen toe of, ja, een stukje waardering naar de mensen toe of,
ja,
zo.
Ja, een stukje waardering.
Maar goed, hij gaf daarvoor eigenlijk het startschot in deze meeting dat daarna iedereen dat ging gebruiken. Dus hij begon ermee en daarna zei iemand anders in 1 keer, ja, maar moeten we dan niet ook eens met een stukje marketing op de proppen komen in dat gedeelte van het traject?
Stukje merkbeleving.
Precies, ja, stukje merkbeleving. Nou, stukje. En
grappig,
als iedereen dat gebruikt, ja, alsof?
Nou ja, alsof iedereen het dan weer durft. Omdat, ja, je ook wel voelt van, ja, jezelf, oh ja, een stukje, nee, kut, stukje, dat zeggen we niet meer. Maar goed, als hij het doet, let's go.
Ja, een soort van, de vliezen zijn gebroken en nu is het hek van de dam.
Dit is geen houden, ja, meer aan. Ja, ja.
En ik dacht zelf van, ja, ik wil dat eigenlijk niet gebruiken. Want ik vind het zo, nou, wat jij zegt, 2009. Maar ik moest op een gegeven moment, naarmate die meeting vorderde, echt mijn best doen om dat niet te gaan zeggen. Want je wordt ook zo snel beïnvloed door de mensen met wie je aan het praten bent. Dus ik was de hele tijd op zoek naar alternatieven. Dus dan kom je op bijvoorbeeld, ja, het is een kwestie van. Maar dan met een kwestie van, dan doe je eigenlijk alsof het alleen maar is. Terwijl een stukje, dan steek je het best low-key in. Want dan is het niet per se dat het alleen maar klantenbinding is. Het is een stukje klantenbinding.
Ja, als je zegt, kwestie wordt zo'n kwestie meteen.
Precies.
Ja.
Dus dan zei ik ook op een gegeven moment van, nou, dan hebben we het over de. Nou, dat kon dan nog wel. Maar toen zat ik daarna te denken, ja, zou je niet bijvoorbeeld kunnen zeggen, een soort van, of een beetje. Maar dan kom je dus weer snel onprofessioneel over. Want als je in een vergadering zou zeggen, ja, het is een soort van klantenbinding, dan denkt iedereen, ja, weet jij wel waar je het over hebt?
Ja, dat klinkt heel erg zoekend van, ik weet het ook niet precies,
ja,
maar ja, een soort van. Je snapt wat ik bedoel. Dat komt er eigenlijk achteraan. Nou, met andere,
ja,
woorden, ik weet het
ik snap het zelf niet.
Nee,
en dat
zelf
is bij een
helemaal
stukje juist niet het gevoel wat je eruit bij uitkrijgt.
Dan,
ja, denk je juist
specifiek
van even
is.
Ja, maar eigenlijk is het toch ook heel vaag een stukje?
Jawel, maar het klinkt alsof je het heel erg
af hebt gebakend.
Precies.
Ja, oh ja, omdat het een stukje is.
Omdat het een stukje is,
ja,
en niet een soort van.
We hebben ook een taaltrend, hè, deze week, en die heb jij meegenomen. Of,
ja,
van allerlei eigenlijk.
Nou ja, kijk, weet je, dat gaat iedereen nu in toenemende mate merken. De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan. 22 november gaan we naar de stembus, althans een deel van ons. En de politici doen hun uiterste best om ons nu naar de stembussen te lokken. Dat doen ze natuurlijk met partijprogramma's en met debatten. College Tour, heb je het gezien?
College Tour, zou ik zeggen.
College,
zeg jij College Tour?
College Tour?
Wat internationaal van jou. Ja, dat is College Tour.
Oh ja.
Ja.
Anyway. Anyways, er zijn dus er komen dus Tweede Kamerverkiezingen en dat gaat gepaard met nieuwe woorden. En het buzzwoord van deze campagne is bestaanszekerheid.
Ja, die horen we veel.
Die horen we veel en het ligt ook op ieders lippen besloten. Het is van Timmermans tot Omtzigt. Iedereen gebruikt bestaanszekerheid. Nou, dat is helemaal geen nieuw woord. Het zit ook verankerd in de grondwet. Al 40 jaar geloof ik. Dus dat is wat dat betreft niks nieuws. Maar het is natuurlijk wel logisch dat dat nu veel naar voren komt. Omdat er heel veel mensen zijn die... die verzuip is misschien ook een te sterk woord. Maar goed, inflatie, geen huis te vinden op de hele markt. Het is natuurlijk ook voor sommige mensen best wel pittig. Dus dat begrijp je wel, waarom dat zoveel wordt gebruikt. En tegelijkertijd is het natuurlijk altijd met buzzwoorden zo, dat ze hoe meer ze hoort, hoe meer het ook een soort van brei wordt. Of betekent...
Wat ermee bedoeld wordt, ja.
Ja, het wordt zo'n soort holle frase. Als iemand nu over bestaanszekerheid begint, dan denk je ook van, oh ja, oké, okay, nou goed, daar gaan we dan over hebben. Maar ja,
het is een beetje een containerbegrip, want je kan het gebruiken voor, zeg maar, als je het oprechts gebruikt, waar je bijvoorbeeld niet wil dat er meer nieuwkomers naar Nederland komen, dan heb je het over de bestaanszekerheid van de Nederlandse mens en dat die niet in welvaart achteruit mag gaan.
Ja.
Maar als je meer op de linkerflank zou gebruiken, dan heb je het juist over bestaanszekerheid voor de groegemeente, zeg maar, voor iedereen.
Ja, en dat daardoor... een minimumloon dat omhoog moet. Omdat je anders geen bestaanszekerheid kan garanderen voor mensen. Ja, precies.
Dus dat vind ik, het is zo'n containerbegrip dat het hol wordt, maar dat iedereen er dus wel wat van kan kleien, zeg maar.
Ja, iedereen kan zijn eigen betekenis er aan geven. Dus het is ook inderdaad een heel breed populair begrip. Want wie wil er nou geen bestaanszekerheid?
Ja, als je de term niet gebruikt en je zit in de politiek, dan lijkt het alsof je er tegen bent. Dus je moet het wel gebruiken, terwijl het eigenlijk niks zegt.
Het wordt vooral ook volgens mij nu veel gebruikt door Pieter Omtzigt.
Mm-hmm.
Die daar ook heel serieus over doet. En hij is sowieso
heel serieus.
Ja. Ik kan wel voorstellen hoor dat mensen daar nu voor gaan naar de lachende pop Rutte, die ze zoveel jaren hebben gehad. Die alles maar natuurlijk weg heeft gelachen. Dus ik kan me voorstellen dat je daar wil, maar ik vind wel... Ja, ik las laatst in de krant dat iemand over Omtzigt had gezegd, daar moeten ze nog wat lucht in kloppen. En daar ben ik het wel mee eens.
Oh, mooi gezegd.
Ja. Dan heb je Dylan Jezilgus.
Ja.
Die heeft het vooral over fixen van de VVD. Hè? Mm-hmm. Die heeft het vooral over fixen. Fixen. We gaan dit fixen, we gaan dat fixen. Ze gaat alles fixen. Nou, heerlijk idee dat iemand het gaat fixen. Ik moet ook zeggen, ik voel me als... Ja, dat zijn toch denk ik die Zaanse roots. Ik voel me wel een beetje aangetrokken door woorden als fixen. Het is natuurlijk... Fixen, daar zit iets opgeruimd in. Het is niet miezenmauzen. Het is huppakee, schouders eronder aanpakken. Niet van het getut en dat gedoe. En daar hou ik wel van. Maar
het is ook een beetje grote stappen snel thuis. Van ja, wat ga je nou eigenlijk fixen?
Nou,
en hoe ga je dat doen?
Precies. En dat kan dus niet. Want je kan een lekke band kan je fixen. Je kan de lekkende kraan fixen. Je kan fixen dat je even je snel als je de trein niet haalt, dat je even snel met de auto gaat, dan heb je het ook weer even gefixt. Maar dat is het wel.
Ja, het is heel praktisch.
Ja, het zijn praktische zaken. En al het andere wat je denkt met dat woord op te kunnen lossen, dat is gewoon populisme. Fixen is een quick fix. Quick fixen.
Ja. Ja.
Dat is het, denk ik. En dat is niet politiek.
Ik vind het wel grappig dat jij het zo Zaans vindt, want ik vind het ook heel stads en heel gespind om het over fixen te hebben. Want ik vind het komt natuurlijk uit het Engels. Ik kan me helemaal niet per se voorstellen dat bijvoorbeeld toen jij opgroeide dat woord vaak werd gebruikt.
Oh, nee. Nee hoor, dat klopt.
Dus het is meer de vibe daarachter waar je ergens tot aangetrokken voelt.
Ja, dat opgeruimde.
Ja.
Dat we gaan niet zitten miezenmauzen.
Ja. Maar ik denk dus ook dat om de massa aan te spreken, dat je het oprechts beter kunt hebben over fixen en aanpakken dan heel concreet te maken wat je precies wil doen. Het is slimmer om het op rechts meer te hebben over fixen en aanpakken en dat soort termen.
Yeah, yeah.
Omdat je daarmee niet specifiek hoeft te maken wat je precies gaat doen. Want als je dat heel goed gaat uitleggen, dan heeft de massa daar vaak niet zoveel aan.
Nee, dat klopt.
Want de massa wordt uiteindelijk beter van links. En zeker, dus dan heb ik het over de massa die het minder goed heeft, minder breed.
Ja. Ja, maar de marketing van VVD is zo sterk. Ik heb een voorbeeld. Wij hadden een oppas en die en haar vader is stucadoor. En hij heeft dus zijn eigen bedrijfje en hij heeft zat werk, gaat hartstikke goed. En hij stemt dus ook voor de VVD, want, zegt hij, dat is de partij voor ondernemers. Dus dat VVD en ondernemen, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dus dat is een hele goede marketing. Want deze ondernemer, die denkt meteen, ja, dat is dus mijn partij. Ik werk hard voor mijn geld. Hij werkt ook hard. En dat geld is van mij. Er moet niet allemaal, naar mensen gaan die te beduveld zijn om te werken. Dat zit daar natuurlijk altijd een beetje achter. Maar dan denk ik, ja, maar jongen, je hebt 3 dochters die straks allemaal niet in Wormer kunnen wonen. Die allemaal moeite gaan hebben om rekeningen te kunnen... als je dan een bestaanszekerheid hebt. Het is voor jou zoveel beter om links te gaan stemmen in plaats van rechts te gaan stemmen. Maar dat is het verhaal erachter.
Ja, en dat is natuurlijk ergens ook het jammere. Want bijvoorbeeld een timmermans heeft veel minder een bepaald woord bijvoorbeeld. Maar dat komt ook omdat hij zich wil profileren als een verbindende leider. En daar is zijn compromissen veel belangrijker. Dus daar ga je niet het op spits drijven met ideologische harde taal. Of met zo'n woord als fixen. Maar omdat het ligt gecompliceerder voor hem.
Nou, en dat is wel waarachtig. Of dus meer, doet dat, wel de waarheid
dat vind
meer
ik ook,
recht.
En dat vind ik ook. Ja. Maar daardoor heb je dus minder een soort woord waar je iemand aan kan ophangen. Terwijl dat voor je positionering vaak wel goed is.
Qua marketing is het ijzersterk. Ja. Maar dat is natuurlijk, dat maar aan de VVD
maar
over.
Dat is natuurlijk het lastige als we het hebben over campagnetaal. Het gaat heel erg over hoe een idee verkocht wordt. En niet over het idee zelf. En er wordt wel eens gezegd van een echt goede salespersoon kan alles verkopen.
Ja.
En dan maakt het niet uit wat dat product is. Dus of die ideeën nou goed of slecht zijn.
Klopt.
Iemand kan ze aan de man brengen. En dat vind ik ook een beetje soms het gevaar met het zo erg meta-analyseren van campagneteksten. Omdat het eigenlijk gaat over het verkopen en niet over de politiek zelf.
Ja, maar ga dat ook maar uitleggen aan mensen. Je schotelt ze toch een belofte voor.
Nee, klopt.
Maar en belofte behelst een soort van wereld daarachter waartoe je aangetrokken voelt. En waardoor je denkt, oh, die gaat het inderdaad fixen.
Ja,
ze gaat
maar ja, wat?
Fixen.
En dat is natuurlijk ook van dat er soms wordt gezegd over populistische partijen van die of die zegt waar het op staat. En dat vinden mensen dan heel prettig.
Ja.
En dan vraag je, ja, maar waar staat het dan op? Ja, dat kunnen ze dan niet echt zeggen. Nee. En daar gaat het ze eigenlijk ook niet om. Het gaat ze gewoon over de ferme taal en de duidelijkheid. En daar willen ze zich wel achter scharen. Maar wat er precies mee bedoeld wordt...
Een goed voorbeeld is Caroline van der Plas, van de Boer-Burgerbeweging. Zij heeft een taal ontwikkeld waarin altijd wel het woord gewoon valt.
Mm-hmm.
Het is altijd, of het is gewoon gelul, of mensen moeten gewoon normaal doen, of alles is gewoon, gewoon, gewoon. Nou, als dat niet de gewone mensen aanspreekt, dat is natuurlijk een soort weerwerk bied je tegenover andere mensen die gecompliceerd zijn. Hoogomes in Den Haag, bla bla bla. Ondertussen zit je zelf ook gewoon in Den Haag. Maar omdat jij de hele tijd benadrukt dat je gewoon bent, spreek je mensen aan die het ook gewoon maar weten. Maar het punt is met gewoon, dat is bij uitstek een woord dat je gebruikt omdat je het verder ook niet zo goed weet.
Caroline had het volgens mij ook over gewone mensen met gewone behoeftes, gewone verlangens, dat soort dingen. En dan ben ik ook zo benieuwd van, dat maak je niet specifiek, omdat
iedereen erin moet passen.
Ja. Maar daarmee zeg je dus eigenlijk ook weer niks.
Nee, behalve dan dat het dus mensen aanspreekt die van zichzelf ook denken dat ze gewoon zijn.
Ja.
En dat is wel de grootste groep, hè?
Weet je waar ik ook gelijk aan moet denken?
Ja.
SuperUnie, dat is zeg maar het moederbedrijf. Of een soort van, dat is een soort vereniging waar allerlei supermarkten onder vallen. Zoals de Fomar, bij jou een Wormer. En zo zijn er nog een aantal. En die hebben het huismerk, allemaal. En dat is gewoon.
Klopt.
G, comma in de lucht, woon.
Ja, in de Fomar ook. Ik heb wel eens havermout van gewoon.
Precies. En dat is, ik denk dat dat ongelooflijk goed is onderzocht daar door de marketingafdeling. Ja. Van de populatie die boodschappen doet bij dat soort supermarkten, die zitten iets meer in de provincie.
Ja.
Die voelen zich aangetrokken tot iets wat gewoon normaal is.
Ja.
En eigenlijk heeft Caroline zelf hebben dat onderzoek niet hoeven doen. Want die kon dat gewoon copy-pasten van de SuperUnie huismerken.
Heb jij wel eens iets van gewoon? Ik wel. Mijn hele kast.
Nou, ik doe niet zo vaak boodschappen bij die supermarkten. En over boodschappen gesproken en over huismerk gesproken, je hoeft de deur niet meer uit voor de boodschappen en voor het avondeten. Want daar is HelloFresh. Hoe doe jij het eigenlijk met koken? Ben jij zo'n week boodschappendoener? En heb jij dat allemaal zo helemaal gepland?
Dat is een level van volwassenheid dat ik nog niet heb bereikt. Ik denk wel dat dat veel beter zou zijn. Het is sowieso goedkoper. Als je gewoon van tevoren nadenkt over wat je wil eten en daar ook een schema voor maakt. Maar daar moet je ook het menstype voor zijn, hoor.
Maar dat is dus het mooie van HelloFresh. Met een handomdraai heb je dat geregeld voor jezelf. Die soort van planmatigheid. Je hoeft alleen maar, zeg maar, de recepten aan te klikken in de website.
Ja.
En die komen dan naar je toe. Ik heb het dus nu. Ik heb het nu, hè?
Oh ja?
Ja.
En?
Nou, ik maak bijvoorbeeld nooit vis. Ik vind dat heerlijk, maar ik denk dan altijd van, vind ik gedoe.
Mm-hmm.
En nu heb ik dus vis aangeklikt. Heb ik gisteren dus vis gegeten en dat was super lekker. Ik krijg zo'n pakket thuis voor een aantal maaltijden per week. Die pleur je gewoon in de ijskast. En dan gedurende de week kijk je op welke avond je wel of niet thuis bent. Ja, bij mij is dat elke keer ook weer anders.
Mm-hmm.
En dan maak ik wat. En ik had dus nu bijvoorbeeld ook meer gemaakt. En toen heb ik de rest ingevroren voor een ander moment.
Maar maar stel, dan krijg je dus voor een hele week.
Ja.
Dan krijg je dus maandag tot en met zondag.
Nee, je kan dus kiezen. Ik heb dan 3 of 4 gerechten per week.
Oh,
Ja.
Je zit niet aan de week vast. Maar want als je nou, stel nou, je doet 4 gerechten. En daar zit dan vis bij. Ja, dan moet je gewoon zorgen dat je die vis als eerste
Precies.
eet.
Precies, ja.
Nou, moet je luisteren. Ik kan daar wel iets tegen hebben, tegen dat geplande eten. Maar het is natuurlijk echt, zou zoveel schelen.
Het zou heel veel schelen, maar ik denk ook dat geplande eten, als je dat zelf moet doen, is het heel veel gedoe. Maar met zo'n HelloFresh abonnement is dat het dus niet.
Mm.
En je kan het dus nu uitproberen, meid. Dus je kunt tot wel €90 korting krijgen op je eerste 4 boxen met de code HelloHoeken. En hoe groter je box, hoe groter de korting.
Alle grap was dat je dus dat gewoon nog bij een andere partij ook naar voren is geschoven als buzzwoord. En dat is, je zal het niet geloven, want je hebt dan Boer-Burgerpartij aan de ene flank. En dan heb je aan de andere flank heb je Denk, Partij Denk.
Ja.
En die heeft in een pamflet voor deze campagne pamflet uitgegeven met allerlei LHBTI kleuren. En daar staat de tekst bij: zullen we weer even gewoon doen. Waardoor,
jeetje.
Ja, dus dat, dan zie je dus
wat
heel mooi.
Vreselijk.
Ja.
Gewoon doen als in, we moeten dat niet accepteren.
Al die gekkigheid. Mannen die vrouwen willen zijn, vrouwen die mannen willen zijn. Wat is
wat
dat
vreselijk.
Voor? Misschien heb je dit niet gezien?
Nee, ik heb dit eigenlijk niet zo meegekregen.
Ja, dat is echt zo.
Maar,
maar
daarmee willen ze dus ook een wat religieuzere populatie, denk ik, aanspreken in de grote steden, toch?
Nou, Stefan van Baarle.
Weet je wat islamie? Want ik denk dat ook zo gedaan wordt om islamitische mensen
achterban
aan te spreken.
Ja, de conservatieve achterban te pleasen, die dat ook allemaal flauwekul vindt. Ja.
Ja.
Ja, dus je hebt een, dus dan zie je en dat hoefijzermodel.
Ja.
Dat is letterlijk dit. Dus letterlijk?
Nou, wel, soort van. Ja, die komt er nu mee weg, vind ik.
Ja?
Ja. Ga door.
Het is geen hoefijzer.
Nou ja, wel in hoe de beweging is in het stemgedrag. En dus ook in deze taal.
Maar een hoefijzermodel is toch altijd figuurlijk.
Ja, dat is wel waar. Ja.
Kut.
Dat jij mij ook moet overtuigen van dat jij een fout maakt.
Dat ik een fout heb gemaakt, ja. Mooi, hè? Hand in eigen boezem.
Nee, maar ga door met dat hoefijzermodel.
Nou ja, dat je dus BBB op rechts hebt. En Denk op links. Maar dat is natuurlijk ook de grote vraag. Hoe links, hoe progressief is Denk natuurlijk?
Ja, Stefan met dat soort met dat soort pamfletten.
Niet.
Nee.
Nou, dan wil ik alleen nog iets zeggen over beeldtaal. Want dat is natuurlijk ook een vorm van taal. Wat me opviel, wat Rutte bijvoorbeeld doet. Demissionair premier Rutte. Als hij, die is dus natuurlijk nu in de wereld aan het profileren als...
Ja, een soort vaderfiguur voor de partij.
Heel grappig dat je dat zegt. Want wat hij doet op het moment dat hij met andere grote leiders in de wereld afspreekt. En dan hebben ze altijd zo'n fotomomentje dat ze elkaar de hand geven. En dan klik, camera. En dan draaien ze zich om en lopen ze weg. Hij laat altijd de andere grote meneer voorgaan. En wat doet hij dan? Hij loopt erachter naar. En dan legt hij een hand heel vaderlijk op de rug van diegene. Zo van, nou, het is nog net niet, kom maar mee jongen. Maar dat is zo'n krachtige...
Ja.
Beeldtaal waarin je eigenlijk jezelf positioneert als...
Erboven.
Ja, vader des vaderlands bijna. Mm-hmm. Zo van, kom maar mee. Ik houd orde, ik houd kant, ik heb het overzicht. Ja. We gaan het in orde maken. Bij mij ben je aan de goede kant. Dus dat vond ik heel grappig.
Ja, interessant.
En wat ook heel
dat erg... is toch ook heel erg vaak met hoe de handdruk is. Dat daar worden ook altijd hele video's over gemaakt. Van of je dan boven ligt of onder.
Ja,
dat
dominant.
Je ze dan een beetje zo ziet draaien met elkaar. Om de positie te krijgen die ze willen.
Ja. Ik had een heel Amsterdams vriendje. En die gaf ook altijd mensen zo een hand. Weet je, zo bovenhand.
Ja.
Zo heel dominant. Zo, ik ben een alfa mannetje. Dan zeg ik wat je zegt.
Een mannetje van de stad.
Een mannetje van de stad. Ik vond het ook wel lekker.
Jij vond het ook wel leuk.
Ja, vond het heerlijk.
Kan jou wel bekoren.
En wat je ook ziet. En dat, dan hou ik op verder met mijn stemadviezen. Maar het is leuk om op te letten. Omdat je het dan gaat herkennen waarschijnlijk. Als politici iets uitleggen aan een talkshowtafel of waar dan ook. Dan houden ze hun handen natuurlijk op een bepaalde manier. En het moet ergens uit een soort training zijn gekomen. Iedereen doet het, dan houden ze hun handen zo, alsof ze een zo'n afstandsbedieningetje voor een PowerPoint-presentatie in hun handen hebben. Een klikkertje.
Ja, dus, zo, ja.
Ja, dus ja. Ellen legt ze zo uit, dus met dat duimpje omhoog, zo van, en het is belangrijk dat we huizen gaan bouwen, dat we met elkaar weer in gesprek raken en dat we, nou, bla, bla, bla.
Ja.
En dat is de hele tijd zo, met dat hoofdje ook zo erbij. Dit.
Ik heb ook nog één ding gezien,
ja?
Of gehoord. Dat is sowieso iets wat ik vaker hoor. Maar dat als iemand geïnterviewd wordt, dat er dan wordt gezegd na een vraag, goeie vraag. En voor mij gaat het over meerdere dingen. Namelijk als eerst, je bent eigenlijk tijd aan het kopen. Want als jij zegt, goede vraag. En je bedankt bijvoorbeeld ook nog voor die vraag van dank. Bedankt voor deze goede vraag. Dan geef jezelf ook een paar seconden om even te bedenken, hoe ga ik dit argument insteken? Maar het is ook, je geeft eigenlijk een schouderklopje aan de vraagsteller. Zo van, hé, jij hebt iets heel...
snuggers.
Iets heel snuggers.
Ja.
Maar het is ook van, kijk, als je een schouderklopje geeft dat iets een goede vraag is, dan geef je eigenlijk een compliment, omdat er interessante informatie boven tafel gaat komen op basis van deze vraag. En jij gaat die interessante informatie brengen, uitserveren. Dus je geeft eigenlijk indirect jezelf een compliment als je iemand complimenteert voor een goede vraag. Want ik ga op basis van jouw goede vraag nu iets heel interessants vertellen.
Geven. Ja, nou, het kan ook een vorm zijn van iemand ook een beetje paaien en daarmee de wapens uit handen slaan. Stel nou dat je een hele kritische vraag stelt aan mij en ik zeg meteen, ja, goede vraag, ben blij dat je dit vraagt. Dan denk jij meteen, ook weer onbewust misschien van,
ja.
Je gaat toch een beetje lekkerder in. Ja, je gaat wat aardiger luisteren. Want je voelt je erkend, je voelt je gehoord.
Ja, ook dat.
En daarna ga je. En je bent al op een vage manier toch ook een beetje gevleid. Dat het een goede vraag is.
Ja, maar
dus
ik vind
ben
dat je
bereid,
als journalist in ieder geval niet moet laten vleien door zo'n opmerking. Ik vind dat je daar bestand tegen moet zijn.
Nee, zeker, zeker.
Maar goed, misschien
bij,
een
bij
student
college
bij college tour.
Precies,
ja, inderdaad.
College tour.
College tour.
Gênant.
Kan echt
maar weet je wat ik ook, waar ik me wel altijd aan erg, je hebt ook sommige journalisten of interviewers die dan dat op gaan schrijven. Dus dan hebben ze dus een vraag gesteld aan een iemand en dan zegt diegene, oh ja, nou, interessante vraag. Ja, goeie vraag. En dan gaan ze dat opschrijven in het interview zelf.
Oeh, ja.
Dat je denkt, ja.
Dat is gewoon borstklopperij.
Je gaat niet je eigen compliment in de tekst verwerken. Ja, dat vind ik echt heel bizar.
Ja.
Hinge is een dating app.
En dat is onze vaste verkering.
Ja, onze vaste verkering. Een app gemaakt om te verwijderen. En waarbij ze je ook wel een beetje op gang helpen. Want anders, het is best wel lastig hoor, volgens mij, dat hele daten online. Ja, ik heb al eerder gezegd, het is mij een
Jij
beetje...
Jij hebt het nooit gedaan.
Nee, ik ben
Jij
de dans,
bent die dans ontsprongen.
Precies,
ja.
Ik ben de dans ontsprongen, maar ik snap echt wel dat je daar een beetje mee geholpen moet worden. En Hinge doet dat. Die helpen je je prompts te formuleren. Of je red flags juist. Dus, en een prompt kan dan zijn iets waarvan je zegt, ja, dit past helemaal bij. Dit ben ik ten voeten uit. En een red flag is natuurlijk wat je totaal niet in je karretje wil doen. Zullen we zeggen, qua daten. Mijn red flag zou wel zijn dat iemand zijn hele menu vooruit zou plannen.
Ja, dus iemand die week boodschappen doet.
Ja, omdat het voelt dan zo alsof je met een structopaat te maken hebt die alles onder controle heeft en die nooit eens even zijn haar door de war doet. Zo, hè?
Oh,
dat
ja,
denk je
ja,
dan.
Ja, ja. Het mooie van Hinge is ook dat je kan laten zien waar je naar op zoek bent. Dus bijvoorbeeld friends with benefits of korte termijn relatie of een lange termijn relatie. Nou, heel vaak weet je dat natuurlijk nog helemaal niet van tevoren. Maar je kan dus wel laten zien van, nou, ik ben in voor iets groots, voor groots en meeslepends, of ik ben in voor iets wat alleen de komende tijd ons bezig gaat houden. Dus zet dat op je profiel. Vind de liefde en verwijder Hinge. Dan gaan wij door naar de quote van de BN'er.
Ja, en nou ben ik heel benieuwd of dat dan een politieke quote is. Want je kan er bijna niet omheen, hè? De quote van deze week. Nederland is geen pepernotenfabriek.
Oh, Nederland is geen pepernotenrubriek. Rubriek. Ik ben zo'n mediamaker, hè? Ja, ik denk gelijk precies. Rubrieken.
Nederland is geen pepernotenfabriek. Jeetje, zou dit politiek kunnen zijn?
Ja, dat kan wel politiek zijn.
Is dit A, Yvonne Jaspers, B, Frans Timmermans, C, Mona Keijzer of D, Bas Smit? Huh? Oké. Okay. A, Yvonne Jaspers, B, Frans Timmermans, C, Mona Keijzer en D, Bas Smit. Bas Smit, dat is de man van Nicolette van Dam.
Ja, dat klopt.
Heeft hij al een status als op zichzelf staande BN'er?
Ja, dat is zeker een op zichzelf staande BN'er. Oh ja? Ja, die is ook heel groot op social media. Ik vind hem wel iets grappigs hebben.
In welke omstandigheid zou hij het over een pepernotenfabriek?
Nee, maar kijk, hij heeft het niet over Nederland.
Als überhaupt als bestaat. Dat
nee.
Is niet interessant voor hem.
Nou ja, daar is hij helemaal niet mee bezig met zeg maar ons land en wat dat wel of niet is.
Ah.
Ik denk hij is gewoon bezig met zijn eigen schaapjes op het droog krijgen. En hij doet wel, nou, hij doet dus ook wel veel voor anderen, maar niet per se. Hij doet niet per se dingen in het landsbelang, denk ik.
Nee.
Dus ik denk dat hij afvalt.
Even kijken, Yvonne Jaspers. We beginnen bij het begin. Yvonne Jaspers.
Nederland is geen pepernotenfabriek. Zou maar zij dat zeggen? Ja.
Nou, dat is. In welke omstandigheid zouden pepernoten. Wat wordt daarmee geïmpliceerd überhaupt met. Nederland is geen pepernotenfabriek? Nee, dat weet ik. Het wordt allemaal in Spanje gemaakt. Ja. Jeetje.
Nou, nee, wat er, bedoel, kijk, als we even op een rij zetten, wat zou ermee bedoeld kunnen worden? Kijk, pepernoten zijn denk ik een soort van representatie. Of dat is dan misschien een metafoor voor feestelijkheid of zo? Of voor iets goeds of iets leuks? Of is het misschien juist iets negatiefs? Nee, ik denk wel dat het als iets positiefs wordt gezien. Of zou het iets nog met de pieten discussie?
Nou, nee, wat er eigenlijk wordt gezegd is, Nederland is niet het land dat alleen maar voor zoete dingen zorgt. Voor goede. Voor.
Oh, dat zou nog kunnen.
Snap
ja.
Wat ik bedoel?
Ja, zo van we zijn er niet alleen maar
precies,
om feest te vieren.
Memento mori. Zo.
Wat?
Memento mori?
Wow, ik weet niet wat je daarmee bedoelt.
Echt niet? Carpe diem?
Ja, dat weet ik wel.
Nou, dat is de tegenhanger daarvan. Carpe diem, pluk de dag. En memento mori, gedenk te sterven. Dus je staat je zegt of van huppakee, kan het schelen, we nemen er nog één.
Ja.
Of je zegt, ja, denk erom. Een beetje, jij zit nu in je memento mori fase. We nemen er helemaal geen één. We gaan aan het werk.
Ja. Laten we hem even zo benaderen. Mm-hmm. Want ik ben het daar wel helemaal mee eens. Mm-hmm. Dan vind ik dat niet iets voor Bas Smit sowieso niet. Want dat is een heel feestelijk type.
Die man is een pepernotenfabriek.
Precies, ja. Dat is een wandelende pepernotenfabriek. Yvonne Jaspers, denk ook niet dat hij dat zou zeggen. Want die kijkt toch ook wel naar de mooie dingen in het leven. En naar de liefde en op het platteland.
Ik
en
weet
dat kan
het
allemaal
al, hoor.
Niet op.
Het is Mona Keijzer.
Mona Keijzer, denk jij?
Ja, weet je waarom? Omdat zij heeft natuurlijk iets. Iets strengs.
Ja, dat vind ik ook.
Iets van, ik vind het prima als je s'avonds een drankje drinkt, maar je gaat wel, hup, om 8 uur je nest uit. Zij was, zeg maar, vroeger je moeder, dat je dan nog inderdaad een beetje uit lag te soezelen en zij komt om 7:30 je kamer binnen, hup, gordijnen open, stofzuiger er doorheen en hup, aan de slag.
Ja.
Dat. En dat zit hem een beetje, dat het calvinistische, het alles leuk en aardig. Ja. Maar dat zit heel erg in die uitspraak.
En ik vind het wel een leuke metafoor. En ik denk ook bijvoorbeeld dat Frans Timmermans nooit zo'n metafoor zou gebruiken op die manier. Want die zou dat wel eloquenter aanpakken.
Ja, en
het is best
wel
een volkse metafoor.
En laten we wel wezen, Frans Timmermans.
Frans Timmermans.
Frans Fritsermans. Frans Timmermans, die houdt wel van een pepernootje. Hè?
Ja. Die spuugt er niet op.
Nee.
En zijn er nog. Wanneer zou Mona
maar
dit
precies,
kunnen zeggen?
Want dat is wel een beetje de
maar
vraag.
Maar kijk, eigenlijk boeit het niet wanneer ze het kan zeggen. We denken gewoon dat zij het zegt.
Ja,
dus we moeten er gewoon voor gaan.
Hoppakee. Monaatje Keijzer.
Ja, jullie hebben het goed. Het antwoord is C. Mona Keijzer.
Yes! Echt blij zijn, wat gênant.
Hoezo?
Waarom? Ik ben nu heel
benieuwd. Ik heb hier de hele week naartoe geleefd.
Ze deed deze uitspraak in een campagnevideo van de BBB.
Zij zegt eigenlijk, one size fits all, dat bestaat niet. Want Nederland is een lappendeken en we zijn niet één pepernotenfabriek, maar we zijn eigenlijk 800 pepernotenbakkerijen die het allemaal met een andere receptuur voor elkaar boksen.
Ja, nou, het politiek opportunisme hier.
Ja, het is flipfloppen.
Ja. Als iemand niet zo werkelijk denkt, is zij het. Dat geloof ik helemaal niet.
vind haar juist een pepernoot. Ik vind haar een pepernotenfabriek.
Ja, maar dat, een pepernotenfabriek is veel te frivol voor haar. Dat vind ik toch nog steeds.
Nee, maar in de zin van we doen het zo. Ja, en zo
en
hoort het.
Anders.
En niet dat gelul met allemaal identiteiten en die dit en die dat. Nee, gewoon uit je bed en aan de slag.
Ja, ja. Maar we hebben het alsnog goed.
Fuck
dus
it.
Weet je, fuck it. Ja. Oh ja, de stand is nu 7-4. We zijn wel aan het inlopen.
Ja, we halen het niet meer in. Het is wel wonderlijk dat we dus nu ineens het steeds goed hebben, hè? De laatste keren.
Ja, maar jij zit er dan heel veel aan op te hangen. Maar ik denk ook dat het stom toeval is.
Nee, we zijn echt goed aan het worden.
Oké, okay. Nou ja, ik vind dat op zich mooi.
Ja, laten we daar
maar
vanuit
Maar ik heb er een iets harder hoofd in. We zijn
eruit.
Door de aflevering heen.
Ja.
Bedankt voor het luisteren en adios. Nee, dat vind ik vreselijk. Dat wil ik helemaal niet zeggen.
Jawel.
Wat voor de dame.
Doei doei.
Ja, dat is die van jou.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.